Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 29 en daarvan het eerste vers. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van zijn hoogste naam alle grote roem beschaam. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 29. De schriftlezing is vanmorgen uit de openbaring van Jezus Christus aan de apostel Johannes en daarvan het vijfde hoofdstuk, openbaring 5. Maar eerst stellen we ons onder de heilige wet des Heren en na de wetlezing zingen we Psalm 128 en daarvan het eerste vers. U mag men zalig heten, dien zere vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord.
God sprak al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Nu met elkaar Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag, en zie, in het midden van de tronen van de 4 dieren, en in het midden van de ouderlingen en een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon, en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde, die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit. En het lam zei de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing.
Terwijl uw liefdegaven voor de dienst van de Heere worden ingezameld, zingen we Psalm 33 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van z'Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. En wat er verder volgt uit vers 5 en 6 van Psalm 33.
Thank you.
Gemeente, we staan vanmorgen stil bij Openbaring 5, de eerste 5 versen. We lezen daar nu alleen nog van het 5e vers. En een van de ouderlingen zeide tot mij: wee niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegels open te breken. In deze overdenking staan we stil bij de helsraad van God. We letten op 3 gedachten. Ten eerste een boek. We lezen in vers 1 over een boek geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. Ten tweede een vraag. Er wordt gevraagd in vers 2, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En ten derde een onderwijzing. We lezen in vers 5 dat een van de ouderlingen zegt: wee niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegels open te breken. De eerste gedachte, een boek. Hoe denkt u over de toekomst van uzelf en van uw gezin? Hoe denkt u over de toekomst van ons land of van deze aarde? Daar kunnen we positieve en negatieve gedachten over hebben. Toch zijn we onwillekeurig allemaal wel eens bezig met die toekomst. Dan denken we aan morgen of aan volgend jaar. We denken na over onze kinderen of onze kleinkinderen. Een belangrijke vraag is hoe u bezig bent met de toekomst. U zegt: ach, daar moet ik niet te veel aan denken. Stel dat ik werkeloos word of dat ik ernstig ziek zal worden. Wat kan dat ons bezighouden? Wat kunnen we ons zorgen maken als we over de toekomst nadenken? Misschien heeft u ook moeite in uw persoonlijk leven, in uw huwelijksleven of in uw gezin. Allerlei zorgen kunnen zich opstapelen. Maar mag ik u ook een andere vraag stellen? Heeft u Christus al nodig? Nee, dat is geen oppervlakkige vraag. We bedoelen daarmee: heeft u Christus nodig als u nadenkt over de toekomst, over de zonde, over de wederkomst, over de dood? Of houdt die vraag u helemaal niet bezig? Dat is erg. Dat zegt u iets over uw innerlijk en ook iets over uw toekomst. In Openbaring 5 ontmoeten we ook iemand die nadenkt over de toekomst. Hij merkt dat er niemand is die de toekomst van het boek van God, die de toekomst en het boek van God kan openen. Hij denkt na wat de wereld is en wat de toekomst zonder Christus zou zijn. En wat lezen we dan van Johannes? En ik weende zeer. Heeft u zo ook wel eens geweend? Voor Johannes was de toekomst zonder Christus een onmogelijkheid. En daarom weende hij. Zonder Christus was er voor hem enkel droefenis. Zonder hem stond hij daar alleen. En was er voor hem geen uitzicht, geen toekomst, geen verwachting. Maar Johannes heeft daar op dat eenzame eiland Patmos iets gehoord. Ween niet. Hoort u dat? De leeuw uit Juda's stam, dat is de levende zaligmaker voor een wenende Johannes. Hij is een gewillige Jezus voor onwillige mensen. We staan in deze overdenking stil bij de helsraad van God. Heeft u deze heiland inmiddels ook al nodig gekregen? Hij is het betaalmiddel voor uw geestelijke schuld. Hij is de weg terug naar God. In hem is er toekomst voor een arme zondaar of zondares. Weet u wat de toekomst is voor de kerk? Zij zullen het Lam volgen, waar het ook heen gaat. Haal de naam van de middelaar weg uit de Bijbel en we houden geen Bijbel meer over. Haal de naam van de zaligmaker weg uit de raad van God en er blijft geen toekomst meer over. Want de toekomst ligt in de doorboorde handen van Sions eeuwige koning, van hem die het zelf gezegd heeft: ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Dat mag Johannes hier horen. Niet van mensen. Niet van de Romeinse keizer. Nee, dat hoort hij hier uit de hemel. Net zoals de herders in de velden van Efrata van de engel hebben gehoord: u is heden geboren de zaligmaker, en gij zult het kindeken vinden liggend in de kribbe. Zo hoort Johannes hier uit de hemel van het lam, dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Ziet u hoe belangrijk het is voor u en voor mij dat wij deze zaligmaker door een waar geloof leren kennen? Dan alleen is er toekomst en uitkomst. En ik zag, zo begint hoofdstuk 5 van Openbaring, Johannes krijgt opnieuw een visioen. Hij bevindt zich in de troonzaal van de hemel, de plaats waar God in zijn heerlijkheid is. Daar ziet hij, zo lezen we in hoofdstuk 4, één op de troon. Dat is God de Vader. Met die troon wordt hier het centrum van de hemel bedoeld. Vanuit die troon van God vindt de regering en besturing van deze wereld plaats. In hoofdstuk 4 lezen we van de troon, van de steen jaspis en sardes, van de tronen van de vier dieren, de levende wezens, en ook van de 24 ouderlingen. Er is heel zorgvuldig lezen voor nodig om Openbaring 4 en 5 goed en naar de zin en mening van de Heilige Geest te verstaan. Een van de moeilijkste gedeelten uit hoofdstuk 4 is vers 6. Daar staat: en voor de troon was een glazen zee. Sommigen verwijzen in dat verband naar de koperen zee, zoals die in het Oude Testament in de tempel was. En inderdaad, er is een zekere vergelijking. Maar die koperen zee was gevuld met water, en hier lezen we over een glazen zee. Dat is een groot verschil. In het woord zee ligt iets van afstand. Als u op het strand van de Noordzee staat en als u over de zee kijkt, dan ziet u een oneindige ruimte en afstand. In Openbaring 4 wordt gesproken over een zee van glas. Dat is niet het onzuivere glas zoals men dat in die tijd kende. Nee, het was een zee van glas gelijk kristal. Het gaat dus om een heldere, om een glazen zee. We menen dat Johannes daarmee iets heeft willen uitdrukken van de grote verhevenheid van God. En ook van de afstand die er altijd blijft tussen de schepper en het schepsel. Johannes heeft, net als Jesaja, een diepe indruk ontvangen van de heiligheid en van de majesteit van God. Vandaar die glazen zee. Er ligt dus een enorme afstand tussen de schepper en het schepsel. En hoe wordt die afstand nu overbrugd? Wie komt er over die zee? Hoofdstuk 5 begint met de woorden: ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat. Deze woorden grijpen terug op hoofdstuk 4. Daar staat: en er zat één op de troon. Dat is God de Vader, zo zagen we. In de oorspronkelijke taal staat dat Johannes ziet dat God de Vader op de rechterhand een boek had. En hier lezen we: en ik zag in de rechterhand een boek. We komen het woord boek 5 keer tegen in de eerste verse van hoofdstuk 5. Let u er ook op dat Johannes er één op de troon ziet zitten. Niet staan. Dat betekent dat er in de hemelse troon sprake is van rust. Met eerbied gesproken, de dingen lopen God niet uit de hand. Niet toen Adam en Eva vielen. Niet toen het volk Israël het verzondigde. Ook niet toen de eerste tempel verwoest werd. In de donkerste momenten van de geschiedenis van deze wereld loopt het God toch niet uit de hand. Integendeel, alles wordt door hem bepaald. Er is er één die op de troon zit, die alle dingen regeert. En die één heeft in zijn rechterhand, dat is het teken, het symbool van macht en kracht, in zijn rechterhand heeft hij een boek. Onze boeken die bestaan uit losse bladen die aan elkaar verbonden zijn. Die boeken worden in de Bijbel niet zozeer bedoeld. We lezen in Psalm 40 en in Ezechiël 2 over de rol des boeks. Veelal bedoelde men deze boekrollen als men in het oosten sprak over een boek. En zo moeten we dus ook onze tekst lezen. Dat Johannes zag dat er in de rechterhand van hem, die op de troon zat, een boekrol was. Die boekrol was beschreven van binnen en van buiten. Geen plaatsje op die rol was niet beschreven. Bovendien was die rol ook verzegeld. Men deed om zo'n rol 7 touwtjes en op zo'n touwtje deed men een zegel. Dat drukte men vast met een zegelring. Het was dus een verzegeld boek, een gesloten boek. En om dat boek te openen moesten die zegels worden opengebroken. Wat wordt er nu bedoeld met dat boek in Openbaring 5? We kennen in de Bijbel in de eerste plaats het boek van Gods raad, van Gods verkiezend welbehagen. Mozes spreekt daarover in Exodus 32, waar hij zegt, delg mij nu uit uw boek. In dat boek van Gods verkiezing staan de namen van allen die in eeuwigheid verkoren zijn. We kennen daarnaast ook het boek van Gods wet. We lezen in Deuteronomium 31... dat Mozes de woorden van de wet moet schrijven in een boek. En later in de tijd van koning Josia is dat wetboek opnieuw gevonden in de tempel. We lezen in de derde plaats in de Bijbel ook over het boek des levens. In Psalm 139 staat, al deze dingen waren in uw boek geschreven. Alles wat er in ons leven gebeurt is van eeuwigheid al door God vastgelegd in ons levensboek. We kennen tenslotte ook de Bijbel als de rol des boeks. David zegt in Psalm 40, in de rol des boeks is van mij geschreven. Dat is een heenwijzing naar het evangelie, naar Gods heilsboodschap in deze wereld. We komen het woord boek dus op vele manieren tegen in de Bijbel. Maar wat wordt er hier in Openbaring 5 nu mee bedoeld? Is het hier het boek van de uitverkorenen? Nee, het verband van de tekst geeft daar geen aanleiding voor. Het boek van Gods wet dan? Nee, ook niet. Het is een boek, zo staat er. We moeten de Bijbel uitleggen in nauwe relatie met andere schriftgedeelten. In het vervolg lezen we in hoofdstuk 6 dat er witte en rode, zwarte en vale paarden tevoorschijn komen als die zegels verbroken worden en als dat boek zich gaat openrollen. Die paarden zetten een stempel op de geschiedenis, op alles wat er gebeurt in deze wereld en wat er na deze geschieden zal. Het boek wijst op de voortgang in de geschiedenis. Dat boek is namelijk het boek van Gods heilsraad. We mogen nooit vergeten dat het boek Openbaring een troostboek is voor de kerk. In Openbaring laat God de troostboodschap horen voor de verdrukte christenen in Klein-Azië. Daarin laat de Heere de troost horen voor zijn kerk en voor zijn kinderen van alle eeuwen. In dat boek van Gods raad heeft God vastgelegd hoe de geschiedenis van deze wereld verlopen zal. Maar ook hoe de geschiedenis van zijn kerk verlopen zal. Van het begin tot het eind. Het wordt hier voorgesteld als een geschreven boek. Het boek wijst er dus op dat alles in de hand van God ligt. En wat is dat een troost voor de verdrukte kerk? Kennelijk zal er veel gebeuren in deze wereldgeschiedenis, want geen plekje op die boekrol is onbeschreven. Wat dacht u van de val van Adam? Van de uittocht uit Egypte? Van de wegvoering en de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, van de komst van de Heer Jezus naar deze aarde, van de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. En wat dacht u van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, van de terugkeer van de Joden in 1948 naar Palestina? Dat alles staat beschreven in het boek van Gods raad. Waarom weet God alle dingen? Omdat hij ze tevoren zag. Weet God dan alles alleen bij vooruitzien? Nee, alles op deze wereld gebeurt omdat het in het boek van God staat. Omdat het Gods raadbesluit is. Waarom zitten wij hier? Omdat dat van eeuwigheid besloten is. Er gebeurt niets toevallig op deze wereld. God heeft het zo bepaald en niet anders. God weet alles, omdat hij het zelf bepaald heeft en omdat het vast ligt in het boek van zijn raadsbesluiten. In Psalm 33 zongen we daarvan. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Ja, maar maakt dat ons dat niet moedeloos? Ontneemt ons dat dan niet onze verantwoordelijkheid? Nee, want u kunt niet in dat boek lezen. Niemand is waardig om dat boek te lezen en om die zegels open te breken. We blijven dus verantwoordelijke mensen, hoewel alles vast ligt in het boek van Gods raad. Johannes ziet hier dat het boek van Gods raad verzegeld is met 7 zegels. Gods raadbesluiten zijn dus verzegeld. Dat wil zeggen dat die helsraad van God vast ligt. Zo zal de geschiedenis gebeuren en niet anders. Maar wil de raad van God uitgevoerd worden, dan moeten eerst die zegels opengebroken worden. En de vraag is dan, wie kan die zegels openbreken? Daar letten we op in onze tweede gedachte. Maar eerst wijzen we elkaar nog op dat er zo'n boek is en dat de Heere de wereldgeschiedenis regeert. Misschien komt de bange vraag wel eens in u op. Zal deze wereld straks vergaan door een ramp met atoombommen of iets dergelijks? We kunnen uw zorg begrijpen. En toch, zult u nooit vergeten naar de regenboog te kijken als het regent en de zon schijnt? Zolang die regenboog in de lucht staat, zolang zorgt God voor deze wereld. Dat staat in het boek van Gods raad beschreven. Hoe zal het gaan met de kerk? Ook dat staat in het troostboek voor Gods kerk, het boek Openbaring. Daar staat ook hoe het met al Gods vijanden zal vergaan. Ze zullen allemaal verslagen worden, zowel de draak als het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Ook het grote Babylon, dat staat in het boek. Alle vijanden zullen voor eeuwig omkomen. Hoort u nog bij de vijanden van koning Jezus? Dan is naar het raadsboek van God uw ondergang zeker als dat niet verandert. Val toch voor hem in het stof. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Want de oordelen van God, die zijn zeker. Het tweede wat samenhangt met dit boek is dat de kerk zal worden gebouwd. Dwars door alle wereldweeën heen zal koning Jezus zijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen die gemeente niet overweldigen. Dat gold in de eerste eeuw na Christus voor die kleine minderheid in Klein-Azië. Dat gold in de tweede eeuw na Christus toen de christenen in het Romeinse Rijk vervolgd werden. Maar dat geldt ook vandaag nog. Dwars door alle onmogelijkheden heen bouwt koning Jezus zijn kerk in China, in Afrika, maar ook hier in Nederland. Is het voor u al een wonder dat er een boek is? Of zegt u, ik vind het eigenlijk maar een nare gedachte dat alles vast ligt in Gods eeuwige raad. Bedenk dat als dat boek er niet geweest was, wij hier ook niet gezeten hadden. Dan was het allemaal hopeloos voor ons geweest. Want dat boek, dat garandeert de ondergang van de vijanden. Maar ook tegelijkertijd de komst van Gods koninkrijk. In de derde plaats is dat boek de garantie dat Christus heerlijkheid ontvangen zal. Want door wie zal de helsraad van God voortgaan? En wie zal dat boek openen? Door Christus' hand zal het welbehagen des Heren gelukkiglijk voortgaan. We staan nu stil bij de tweede gedachte, een vraag. Johannes die ziet dat gesloten boek liggen op de rechterhand van degene die op de troon zit. En dan ziet hij een sterke engel. Dat is een engel met veel kracht, maar ook met een hoge status. We weten bijvoorbeeld dat Gabriël voor God stond. Hij was dus heel dicht bij God. Michaël was een strijdengel. Dat was ook zo'n sterke engel. De engel over wie Openbaring 5 spreekt is wellicht ook een strijdengel. Deze engel stelt een vraag. Met een grote luide stem die hoorbaar is in heel het enorme heelal. Hij roept: wie is waardig het boek te openen en zijn zegels open te breken? Dat is een belangrijke vraag. De engel zegt: wie is er bevoegd? Wie is er geroepen om dat boek te openen en om zijn zegels open te breken? Wie heeft daarvoor de kracht? Wie heeft er daarvoor de bevoegdheid? Wat is nodig? Want de helfsraad van God die tot troost van de kerk is, die moet volvoerd worden. Het welbehagen van God, dat zal gelukkiglijk voortgaan. Gods rechtvaardigheid, heiligheid, genade en barmhartigheid, die eisen de opening van dit boek. Vandaar de vraag: wie is er waardig het boek te openen? De opening van dat boek hangt immers samen met de deugden van God, met de heerlijkheid van God, met de voortgang van zijn raad en met zijn welbehagen. Luid en duidelijk klinkt hier de vraag in heel Gods schepping: wie is waardig het boek te openen? Zo moet het evangelie van Gods genade ook luid en duidelijk klinken in deze wereld. Het is niet een boodschap voor bepaalde mensen. Het is niet een boodschap voor een afgezonderd groepje. Nee, het is een boodschap die klinkt in deze wereld. De boodschap is niet naar de mens, maar hij is wel voor mensen. Wie is er waardig? Wie is er bevoegd om dat boek van Gods raad te ontsluiten? Misschien zegt u: dat is een vreemde vraag. Dat gebeurt toch al? Met dat Johannes dat boek ziet, ontrolt zich Gods raad toch al? Dat is zeker waar. Maar Johannes heeft hier een visioen. Hij krijgt onderwijs in de helseconomie van God. En dat betekent hoe God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn raad uitvoeren in deze wereld. Het antwoord op deze vraag is belangrijk. Wie kan het boek openen? Is er misschien in de hemel iemand die dat kan? Heeft God mensen in de hemel nodig hiervoor? De stem van de engel die wordt gehoord in de hemel, dat blijkt uit vers 3. In de hemel zijn de serafim en de cherubim. Dat zijn de bewakers van Gods recht. Daar zijn de troongeesten, daar zijn de engelen, daar zijn de machtige helden. Maar daar zijn ook de gezaligden die reeds gestorven zijn. Denk aan Henoch en Elia. Misschien vraagt u: de Heere gebruikt toch zijn engelen als instrumenten. Kunnen zij dat boek van Gods raad dan niet openen? Zijn Gods raad besluiten bij hen dan niet bekend? We lezen in de Bijbel dat de engelen begeerig zijn om in te zien. Maar ook de engelen, die kunnen het boek van Gods raad niet openen. Niemand in de hemel die kan dat. En op de aarde dan misschien? In de tijd van Johannes zat in Rome de machtige keizer Domitianus op de troon. De mensen sidderden en beefden voor hem. Hij liet zich ook als een god aanbidden. Ze moesten hem aanspreken als Kyrios. We zouden bang zijn om zo iemand te ontmoeten. Maar ook hij was niet in staat om dit boek van Gods raad te openen. Zelfs de machtige keizer Augustus werd slechts gebruikt als een radartje in het radarwerk van God. Een instrument was hij, meer niet. Zodra het instrument zijn taak gedaan heeft, wordt het weggelegd. En zo gaat het met alle groten van deze aarde. Denk aan Nebukadnezar, aan de farao's in Egypte, aan Napoleon, aan Hitler, Stalin en aan alle anderen. Dat waren allemaal maar instrumenten in de hand van de almachtige God. Ja, maar zegt u, kunnen Gods kinderen dat boek dan niet openen? Abraham, Isaac, Jacob, Paulus, Johannes, leest u maar mee in vers 3. En niemand in de hemel, nog op de aarde, kon dat boek openen. En onder de aarde dan misschien. Kijk maar in de tekst. Nog onder de aarde. Bij onder de aarde kunnen we denken aan het dodenrijk, waar de lichamen verkeren van de mensen die gestorven zijn. We kunnen bij onder de aarde ook denken aan de wereld van de gevallen engelen. En misschien is dat hier nog wel het beste. De wereld van de Satan en van de duivel. Is de duivel machtig om dit boek te openen? Nee, de duivel is slechts een geest aan een ketting. Leest u dat maar na in Openbaring 20. En vergeet dat nooit. Hij ligt aan de ketting. Al gaat hij dan om als een briesende leeuw of als een engel des licht, hij ligt toch aan de ketting. Hij krijgt van de Heere net zoveel ruimte als God het hem toestaat. Verder mag hij niet gaan. We zien dat in het Oude Testament in het leven van Job. Wat kon de Satan vergaan? Hij doodde de 10 kinderen van Job. Hij wilde zelfs Jobs leven aantasten met een ziekte. Maar hij mocht hem niet doden. De Heere die hield hem aan de ketting. In het Nieuwe Testament, ook in de vroegchristelijke kerk, ging de Satan om als een briesende leeuw. Christenen werden toen naar het amfitheater gebracht. Ze werden gedood en geslacht als de slachtschapen van Christus. Maar de duivel kon niet verder gaan dan God het hem toestond. Dus ook onder de aarde is er niemand die het boek van Gods heilsraad openen kan. Maar als er dan niemand in de hemel, of op de aarde of onder de aarde is die dan dat boek openen mag, dan blijft het gesloten. Dan zal Gods heilsraad geen voortgang hebben. En dan wordt het heel donker. Misschien denkt u ook wel, er worden geen mensen meer bekeerd. We leven in zo'n donkere tijd. Het boek van Gods raad zit dicht en gaat niet meer open. Er worden in Nederland geen mensen meer bekeerd. En in China en Afrika zal het ook allemaal wel niet echt zijn. Het is allemaal zo donker. Slechts hier en daar zien we nog een klein stukje van Gods heilsraad. Maar verder is het allemaal gesloten. Denkt u zo? Bedenk dat als het boek van Gods raad gesloten zou blijven, de wereldgeschiedenis zou eindigen in één groot vraagteken. Het is als het ware, of Johannes dat hier zich even indenkt. Het is of hij er door de Heere bij bepaald wordt, wat dat betekenen zou. Maar als Gods heilsraad niet vervoerd wordt, dan zou God niet de levende, de waarachtige God zijn. Dan is er geen hoop en geen verwachting. Dan is Christus te vergeefs gestorven. Johannes wordt er bedroefd van. We lezen: en ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen, nog hetzelfde in te zien. Hij blikt hier in de onmogelijkheid. De Heere laat hem even zien wat er zou gebeuren als de getrouwe getuige in de hemel zou slapen. Als koning Jezus niet zou waken voor zijn gemeente. Er staat: en ik weende zeer. Ontroering grijpt Johannes hier aan. Diep geschokt staat hier de oude grijsaard. Het beeld dat hij te zien krijgt is voor hem een aangrijpende realiteit. Hij raakt erdoor geschokt. De Heere laat hem even voelen wat wij van deze wereld gemaakt hebben. Als God mensen hun gang laat gaan, dan loopt het uit op verlorenheid, op een faillissement, op eeuwige duisternis en ondergang. En daarom weent Johannes hier. Wat doet de wereld? Die zegt: Gods heilsraad? Ach, God bestaat niet, laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Ze lacht om de gedachte van de raad van God. Wat hebben wij te maken met dat boek en met die engel? Maar Johannes, hij weent daar hier om. Zo is het ook vandaag nog. Als de Heere iets laat merken van de onmogelijkheid in de mens om in de Heere Jezus Christus te geloven, om zalig te worden, wat denkt u? Zou u dan nog rustig slapen? Als de Heere zegt, doe dat en u zult leven. En we komen erachter dat we er niets van terecht brengen. Zou u dan niet wenen? De rijke jongeling was vergevorderd in zijn oog. Maar Paulus niet. Hij riep het uit. Ik, ellendig mens. Heeft u ook wel eens gehuild, omdat u bij de onmogelijkheid terecht kwam? U zag wel de eis van God, maar niet de mogelijkheid om daaraan te voldoen. U zag wel de opdracht, maar u kon het niet. Misschien heeft u wel gezongen met de dichter van Psalm 42. Ik heb mijn tranen onder klagen, tot mijn spijzen dag en nacht. Waar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Johannes stond daar en hij weende. Hij kon zich niet redden met wat hij gezien en gehoord had in hoofdstuk 1. Daar had het geklonken, ik ben de Alfa en de Omega. Maar nu was het de grote vraag, hoe moet dat boek toch geopend worden? Begrijpt u hier iets van? Heeft u het ook wel eens zien liggen? Maar kon u er toch niet bij? Er zijn mensen die thuis op hun knieën liggen. En het is niet zo dat God niet hoort. Maar ze komen in zichzelf zoveel vuilheid tegen, dat ze tenslotte alleen maar kunnen wenen. Er is zoveel verlorenheid, zoveel reddeloosheid en opstand in hun hart. Heeft u dat ondervonden? Johannes kende er ook wat van. En hij weende zeer. Nee, niet over de Heere, niet in de eerste plaats over andere mensen, maar over zichzelf. Hij had het geleerd uit u, geen vrucht meer, in haar eeuwigheid. De Heere laat Johannes iets zien van de onmogelijkheid aan de kant van de gevallen mens. Niemand in de hemel, nog op de aarde, nog ook onder de aarde, die kon het boek openen. Wat een belangrijke les. We staan nog stil bij de derde gedachte, maar eerst zingen we Psalm 25 en daarvan het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. En wat er verder volgt uit het 8e vers van Psalm 25. De derde gedachte was een onderwijzing. En een van de ouderlingen zeide tot mij, zo begint vers 5. Dat is een van de 24 ouderlingen uit hoofdstuk 4. Zij zijn de vertegenwoordigers van de kerk des Heren, van de kerk van het oude en het nieuwe verbond. De kerk van het oude verbond was gevormd uit de 12 zonen van Jacob. De kerk van het Nieuwe Testament was gebouwd op het getuigenis van de 12 apostelen. Dus 12 plus 12 is 24. Een van die ouderlingen komt met een boodschap. En welke boodschap heeft hij dan? Zegt hij dat hij zo geweldig preken kan? Of dat hij zo geweldig veel voor de koning heeft gedaan? Nee, dat lezen we er niet in. Zegt hij dan misschien dat het allemaal wel meevalt, dat Johannes toch weet wat de Heer Jezus tegen hem gezegd heeft? Nee, dat lezen we hier ook niet. Gemeente, wat doet deze ouderling hier? Wat moet een ouderling doen, een ambtsdrager doen, als iemand zo aan de grond zit, als iemand echt alles is kwijtgeraakt? Moet hij zo'n gemeentelid dan nog een extra duwtje geven, zodat hij in het ravijn terechtkomt? Of moet hij zo iemand helpen met wat conclusies? Moet hij zeggen, och wat fijn dat u tranen scheidt. Dat is vast van de Heere hoor. Daar komt de Heere zelf wel op terug. Komt met u best in orde. Dacht u dat? Wat hebben Paulus en Silas gedaan in de kerken te Filippi? Toen de stokbewaarder de wanhoop nabij was. Toen 's nachts de muren trilden. Toen de aarde beefde en de gevangenis openging. Hebben ze toen rustig zitten kijken wat die man deed? Dan was die man zo in de afgrond gestort. Dan was het voor hem eeuwig te laat geweest. Zegt ze dan tegen hem, man, dat is wel echt bij u hoor. Nog wat doorleving van uw zonde en dan komt het met u in de toekomst wel goed. Nee, in een zeer grote nood zijn er krachtige middelen nodig. Ja, de allerkrachtigste middelen. We horen hen zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. En wat zegt hier de ouderling tegen Johannes, die de onmogelijkheid ervaart omdat er niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde het boek van Gods raad openen kan? Hij heeft een krachtige boodschap, namelijk de boodschap van de opgestane zaligmaker. Het is de boodschap van de Heer Jezus Christus, de boodschap van de enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. In Openbaring 4 lezen we van een die op de troon zit en ook van de zeven geesten Gods. Hier in Openbaring 5 horen we de boodschap van het Lam, dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, door wiens hand het welbehagen des Heren gelukkiglijks voort zal gaan. En dat is de enige helsboodschap in een reddeloze wereld voor hopeloze mensen in vastgelopen situaties. Dat is de boodschap van hem, die gekomen is om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Hij is het brood voor hongerigen. Hij is het water voor dorstigen. Hij is de fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid, voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Hij is de grote inhoud van het welbehagen van God. Hij is de grote inhoud van Gods raad. Hij, Christus, de zaligmaker, hij is de inhoud van het eeuwige evangelie. Laten we dat vasthouden, persoonlijk, voor onszelf, in de prediking, maar ook in ons zielenleven. We zullen nergens anders rust vinden dan waar God in gerust heeft, namelijk in het middelaarswerk van hem, die zijn leven wilde geven tot een rantsoen voor velen. Zijn er hier dode zondaren onder ons? We prediken u een levende Christus. Zijn er onwillige zondaren? We prediken u een gewillige zaligmaker. Bent u misschien een verloren mens? We prediken u die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Dacht u dat Jezus slaapt? dat hij niet meer werkt. Dacht u dat zijn arm niet verkort is? Nee, ook in de 21ste eeuw gaat hij voort in zijn grote kracht. De ouderling in Openbaring 5, die wijst niet op zichzelf. Hij wijst niet op de hemel, niet op de aarde. Hij wijst ook niet op de machtige engel die de vraag gesteld heeft. Maar hij brengt de boodschap van de leeuw uit Juda's stam, van de wortel Davids en van de overwinning door hem, die het boek zal openen en zijn 7 zegels zal openbreken. Deze Christus is in de eerste plaats gegeven tot troost van al zijn kinderen op deze aarde. Ween niet, zo krijgt Johannes te horen. De dichter van Psalm 116 zingt: Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Ween niet. Toen de Heer Jezus de moeder van de jongeling in Nain ontmoette, zag hij haar aan. Hij werd toen innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: Ween niet. Zo zegt hier ook de ouderling in vers 5, ween niet. Als deze opgestane zaligmaker het enige middel, die enige naam zich laat boodschappen, dan ligt alles alleen in hem. Hij is de troostbron voor de kerk. Hij is de vertroosting van Israël. Zo heeft Simeon van hem gezongen. En zo leert de kerk hem ook nodig krijgen. Alleen in hem wordt hun weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Alleen in hem zal het vrome volk in u verheugd verhuppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Na de woorden ween niet, gaat de ouderling verder. Hij gaat de Heer Jezus uittekenen. Hij boodschapt wie de zaligmaker is en hoe hij naar deze wereld kwam. Hij laat weten wat hij gedaan heeft voor machteloze en hopeloze mensen. Hij noemt hem in de eerste plaats de leeuw uit Juda's stam. Dat grijpt terug op Genesis 49, waar de oude Jacob profetisch tegen Juda zegt: Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neer als een leeuw, als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. De Heer Jezus, hij is de leeuw uit Juda's stam. Juda is een leeuwenwelp. Dat hij hier wordt vergeleken met een leeuw, betekent dat hij machtig is. Hij heeft de dood, de Satan en de hel overwonnen. Hij zei het: in de wereld zult u verdrukking hebben, maar het goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De Heer Jezus heeft in zijn lijden alle vijanden van de kerk volkomen verslagen. In 1944 is het D-Day geweest. Toen verloren de Duitsers op het strand van Normandië. Daar viel toen de beslissing. Ongeveer een jaar later kwam de overwinning pas. Toen werd het Victory Day. Het is D-Day geweest toen koning Jezus aan het kruis uitriep: het is volbracht. Straks, als hij wederkomt op de wolken van de hemel, dan is het Victory Day. Dan is de volkomen overwinning behaald op alle vijanden door de leeuw uit Juda's stam. In hem is er kracht. Voelt u en ervaart u de macht van de zonde? Hij is een zondevernieler. Zo heeft de Da Costa over hem gedicht: mijn losser, mijn Goël, mijn zondevernieler. Kunt u niet één uur waken? Hij waakt over zijn kudde. Naast de leeuw uit Juda's stam noemt de ouderling Christus ook de wortel Davids. Dat sluit aan bij een gedachte uit Jesaja 11, waar we lezen dat de Heer Jezus de wortel Davids is. De ouderling draait het eigenlijk om. In het Oude Testament is de Heer Jezus een loods uit de afgehouwen tronk van Isaï. In de beeldspraak In Openbaring 5 draait de ouderling het om. David had een wortel. En wat was dan de wortel van David? Waaraan heeft David zijn koningschap ontleend? Dat was aan de leeuw uit Juda's stam. David wordt door hem gedragen. De Heer Jezus Christus, hij is de wortel van David. Wat wil de Bijbel daar nu mee zeggen? Dat Christus de machtige is. Hij is de door God beloofde zaligmaker. Hij is de vervulling van de schriften. Want al de schriften is in Christus Jezus, ja en amen, Gode tot eer. Er valt van de hele Bijbel geen letter op de aarde. Gods beloften die worden vervuld. En ook zijn bedreigingen die krijgen gestalte. Wat eenmaal uit zijn lippen ging, dat blijft vast, onverbroken. In Christus komt Gods raad tot vervulling. Vandaar de wortel Davids. En dat is tot troost van Johannes. De ouderling zegt als het ware, Johannes, het ligt vast hoor. In de Bijbel, het ligt vast in het boek dat de Heer aan zijn kerk gegeven heeft. En daarom zal de leeuw uit Juda's stam de 7 zegels straks openen. Op één ding willen we u nog wijzen. In vers 6 begint een nieuw deel in het visioen. Daar wordt er weer gesproken over de Heer Jezus. En wat ziet Johannes dan? Ziet hij dan een brullende leeuw? Een machtige profetie? Nee. Hij ziet een lam staan als geslacht. Voelt u hier de tegenstelling? En toch, het is allebei waar. Christus is een leeuw. In zijn almacht heeft hij al zijn vijanden verslagen. Maar hij is ook een lam. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is de Christus, de zaligmaker. De woorden als een lam die zien op zijn borgwerk. Daar heeft u de enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Nogmaals de vraag, hoe denkt u over de toekomst? Moet u zonder Jezus straks de toekomst in? Dan heeft u geen toekomst. Dan is het buiten donker. Dan is het van binnen donker. En dan is het straks voor u eeuwig te laat. Dan is het eeuwig kwijt. Zult u dat niet vergeten? Er is voor reddeloze zondaren, er is voor hopeloze mensen één naam, één boodschap. En dat is de boodschap van deze zaligmaker die de zaligheid verwierf en die zaligheid ook toepast. Hij is de enige redder. Hij is het enige door God gegeven middel. Rust niet voordat u hem mag leren kennen. Rust niet voordat u door het geloof deel aan hem krijgt. Rust niet voordat u als een reddeloze, als een hopeloze mag leven uit zijn volheid. Bidt u veel en vraagt u veel? Of probeert u misschien veel, maar moet u zeggen dat u niet meer kunt komen, dat u niet meer kunt bidden, dat u niet meer kunt begrijpen? Staat u in uw beleving de hele dag met lege handen? Loopt alles werkelijk vast in uw leven? Moet u van binnen meer schreeuwen dan hopen? Ach, ween niet. Dat is het geheim van het evangelie. Het geheim is niet dat zondaren tot Jezus komen, maar dat Jezus tot zondaren komt. Het geheim van het evangelie is niet dat wij zo keurig kunnen roepen, maar het geheim is dat hij het verlorene opraapt, dat hij het opzoekt, dat hij hopeloze mensen wil doen delen in het genoegen van zijn volk. Kom, kent u dat geheim? Weet u bij de vinding wat Johannes daar deed op dat strand? Kent u dat wenen? Is het aan uw kant voor eeuwig kwijt? Er is er één die gekomen is, niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En als hij roept, wie zou het dan kunnen tegenhouden? Als hij gaat openen, Wie zou hem dan kunnen keren? Hij is de machtige, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Hij is een volkomen zaligmaker voor volkomen zondaren, die Jezus door het geloof zielsbevindelijk leren kennen. Is dat dan geen zaligmaker om te beminnen? Als Johannes zich indenkt dat deze Jezus er niet zou zijn, dan is het verloren. Dan is het eeuwig kwijt. Maar waar hij komt, daar brengt hij ook alles mee. Wat op dat ogenblik nodig is. Hij heeft vergeving voor schuldige mensen. Vernieuwing voor vuile mensen. Reiniging voor de besmeurde. En bewaring voor de ellendige mens. Hij verandert droefenis in blijdschap. Zo is en blijft deze Jezus alles voor zondige mensen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, door het onderwijs van uw woord mochten we vanmorgen met elkaar een blik slaan wat er daar gebeurde. In die troonzaal van uw heerlijkheid. We hoorden van het verdriet, de tranen van Johannes, van zijn radeloosheid. Maar we hoorden ook van het onderwijs wat die ouderling mocht geven aan uw knecht. Hoe hij mocht wijzen op uw zoon, de Heer Jezus Christus. Op hem die tegelijk leeuw en lam is. Heren, en dan heeft uw knecht ons vanmorgen ook zo dringend gewezen. Op diezelfde zaligmaker, ook ons is hij aangeprezen. Heren, wilt u geven dat die woorden van u zullen doordringen tot ons hart? Bewaart u ons ervoor dat we op zo'n grote zaligheid, op zo'n een uitnemende zaligmaker geen acht geven? Heren, wilt u geven dat juist degenen die iets kennen van die nood van Johannes, van die verdrukking en die tranen, die radeloosheid, dat hun ogen gericht mogen worden op hem, die alles overwonnen heeft, die zijn vijanden overwonnen heeft, maar die toch ook tegelijkertijd het lam is, dat zichzelf heeft gegeven, dat zijn bloed heeft gestort, om vuile, om zondige, om verloren mensen te behouden. Heren, als hij gezien wordt, zouden dan de tranen niet worden gedroogd? Dat gebeurde bij Johannes. U droogde zijn tranen. Heren, wilt u dat ook vandaag doen? Door het wonder van uw genade. We erkennen u voor het goede wat u ons deze dienst gaf. We bidden u om verzoening voor alles wat verzoening nodig heeft. Wilt u in het verdere van deze rustdag bij ons zijn? We bidden u voor dominee Baan die vanavond in de gemeente hoopt voor te gaan. Geeft u hem wat hij nodig heeft. In het brengen van uw woord, in het voorgaan in het gebed, wilt u naar ons omzien, geeft u onze gezegende rustdag en hoort u ons om hem die u gegeven heeft, tot een verzoening voor de zonde, om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot zingen we Psalm 30 en daarvan het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij, mijn zak ontwonden en mij weer met vreugde omgord, opdat mijn eer niet zwijgt. Zo klimt uw lof naar boven, mijn God, ik zal u eeuwig loven. Thank you. eindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.